vond zojuist bij mijn aantekeningen nog een briefje in mijn Bijbel. Vorige keer, toen sprak ik ergens over hetzelfde onderwerp. Dat is lekker makkelijk. En toen kwam er iemand na afloop van de dienst naar me toe die zegt, broer, dit is voor u. Dat past ook wel goed bij vanmorgen. En daar stond op dat briefje, zo'n mooie handlettering briefje, en daar stond op, mijn tijden zijn in uw hand. En ik vond dat inderdaad heel treffend en mooi gezegd. Want wat is het eigenlijk bijzonder als je inderdaad beseft en weet dat wat er ook gebeurt, dat onze tijden in zijn hand zijn. He, dat je inderdaad mag, ja, daar je vertrouwen op mag stellen. He, en dat je dan inderdaad mag weten dat ons verleden was in zijn hand, de dag van vandaag is in zijn hand, maar ook onze toekomst is in hem gegarandeerd. He, en we hebben een heerlijk vooruitzicht. En eigenlijk zie je die hand van God, die zie je eigenlijk in elk verhaal in de Bijbel zie je die terug. Die verhalen in de Bijbel zijn niet zomaar toevallige gebeurtenissen, maar die zijn, eigenlijk heeft elk verhaal in de Bijbel heeft eigenlijk gewoon, er staat het handtekening van God, zou je daaronder kunnen vinden. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Nou, ik heb wel vaker gezegd, je zou de Bijbel kunnen lezen, en dat doen heel wat mensen, die lezen de Bijbel als een groot woudlopershandboek. Als ze een probleem hebben of narigheid, dan pakken ze die Bijbel en dan zoeken ze er eventjes wat op. Oh, in dit geval, deze situatie, moeten we dat en dat doen. Hè, zo wordt het Oude Testament zelfs nog vaak gelezen met alle regeltjes en geboden van, nou, de Bijbel zegt dit, dus dan doen we dat. Nou, dat kan. Zelf geloof ik niet dat de Bijbel zo bedoeld is. Hè, de Bijbel is niet een boek wat gaat over ons. De Bijbel is niet een boek wat gaat over ons. Misschien een klein stukje. Misschien sommige dingen die je op jezelf van toepassing mag brengen. Maar de Bijbel is een boek die in de eerste plaats gaat over, over God. Over onze hemelse Vader. En over het plan wat hij heeft. En je zou de Bijbel eigenlijk veel meer kunnen en mogen lezen, en misschien wel moeten lezen, als een fotoalbum van God. En dat is zo mooi als je dat gaat ontdekken, als je dat gaat zien. En ik weet wel, zoals we hier zitten, hebben de meesten van ons, die hebben dat al ontdekt. Hè, als we dan praten over, zoals de Heer Jezus zelf in de evangelie praat over de slang in de woestijn die verhoogd werd. Hè, het volk van Israël werd gebeten en werd ziek. En toen zegt de Heer Jezus, toen werd er gezegd van tegen Mozes, je moet die slang, die moet je aan een stok doen en iedereen die naar die slang kijkt, die zal leven. Ja, dat is niet zomaar een toevalligheidje, een gebeurtenis. Nee, want later laat de Heer Jezus zien, maar wacht eventjes, met die slang en die stok, daar was meer aan de hand. Want zoals die slang verhoogd werd, moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat gaat over mij. He, nog veel bekender voorbeeld is natuurlijk Jona in de vis. He, valt heel veel over te zeggen. Maar als we zo de Bijbel lezen en het verhaal van Jona, dan denken we, het is het verhaal van Jona, wonderlijk verhaal. In het Nieuwe Testament ontdek je dat het verhaal van Jona eigenlijk gewoon gaat over de Heer Jezus. Het is een afbeelding, een foto, een type van een stukje van het plan van God. En zo komt de Heer Jezus er ook toe om te zeggen tegen de fariseeën en schriftgeleerden van, jullie onderzoeken de schriften en denken daarin eeuwig leven te hebben. Zo, weet je, het onderzoek van de schriften, op zich geeft dat geen eeuwig leven, maar jullie zijn wel heel warm, want deze zijn het die van mij getuigen. De schriften laten elke keer iets zien van de Heer Jezus. De schriften spreken over de Heer Jezus. Een docent zei ooit eens tegen mij, en ik denk dat de belangrijkste les is die ik ooit op de Bijbelschool ook wel geleerd en gehoord heb, van als je nou de Bijbel leest en je begint bij Genesis, dan mag je pas je bladzij omslaan, als je zo'n foto van de Heer Jezus hebt gezien. Als je zo'n foto hebt ontdekt van dat plan van God. Want op elke bladzij kun je er eentje vinden. Meerdere zelfs. Nou, en vandaag wilde ik met u gaan naar het verhaal van Simson. Een heel bekend verhaal. En ik was zo bezig met de voorbereiding en toen liep ik nog eens langs de boekenkast. En toen zag ik dat hier ook in uw midden al een Simson-specialist zit. He, dus als we nog vragen hebben, dan kunt u ze na afloop aan Boy stellen. He, want het is echt een prachtige geschiedenis en dingen die daarin zitten. En toen dacht ik van, nou, kan ik het dan nog wel over Simpson hebben als Boy er al zoveel van af weet. Ik dacht, nou, dat is wel even geleden, misschien is hij al wat vergeten en zo. He, dus ik dacht, ik ga het toch maar doen. En dan wil ik niet het hele verhaal met u doornemen. Dat zou vanmorgen echt te veel voeren, te ver voeren. Maar ik wil gewoon eventjes wat dingetjes eruit lichten. En dan met name straks uit het verhaal van dat Simson op weg gaat naar Timna en daar die leeuw tegenkomt. Maar het is misschien wel goed om eerst eens eventjes te bekijken van wie was nou eigenlijk die Simson? De meeste van ons kennen Simson. Ik ga ervan uit dat iedereen wel eens van Simson gehoord heeft. Misschien wel heel vroeger op de zondagsschool of wat dan ook. Maar het verhaal wat ik, zeg maar als kind van Simson meekreeg. En wat me is bijgebleven van school, van de zondagsschool en uit de kinderbijbelverhalen. Is eigenlijk wel dat Simson, die had God uitverkoren tot hele grote dingen. Maar die Simson die maakte er zo'n potje van. God had hem bestemd als Nazireër. Maar Simson deed alles wat God verboden had. En lapte dat hele Nazireërschap aan zijn laars. En ging naar de hoeren. En deed eigenlijk alles wat God verboden had. Nou, en gelukkig, heel erg gelukkig, kwam hij op het eind van zijn leven. Misschien toch nog wel een beetje tot geloof. Want hij ging daar toch nog een keer bidden. Heere God, wilt u me nog één keer kracht geven? En hij moest het gelijk met de dood bekopen. Dat is eigenlijk wat mij een beetje bijgebleven is, zeg maar, van Simson. En toch vind ik het een mooi verhaal. Maar dat is volgens mij niet het verhaal zoals Simson door de Bijbel daadwerkelijk geschetst wordt. En dat blijkt misschien ook wel, omdat het is jammer dat de Hebreeënbrief schrijver niet zoveel tijd meer had. Ik weet niet wat hij moest doen. Maar hij zegt, als hij Hebreeën 11 aan het schrijven is en hij praat over die wolk van getuigen, van die geloofshelden, dan zegt hij, ik zou nog veel meer kunnen schrijven. De tijd ontbreekt mij, want anders zou ik het nog hebben over Simson, onder andere. En denk ik, dat is toch even een ander verhaaltje als die Simson. Wat heeft hij er een potje van gemaakt? Nou, vanmorgen hoop ik met een paar gedachten met u te delen, dat we nog eens kijken van, die Simson, daar was er niet zomaar eentje, maar dat was echt een uitverkoren man van God. Sterker nog, daar loopt gewoon een foto, een afbeelding van de Heer Jezus. En we zien daar iets van dat plan van God. En niet zomaar een toevalligheidje, nee, maar Godse handtekening waarmee hij zegt, zie je wel, ik heb alles in mijn hand. En alles gaat op de manier zoals ik dat bedoeld heb. Dat was toen zo, en dat is vandaag nog zo. En dat zal volgend jaar nog zo zijn. Dat gaat gewoon zo door, totdat het grote moment komt dat de Heer Jezus tegen zijn vader zegt, alstublieft, hier is uw schepping weer. Ik heb alles teruggebracht. Geweldig als je zo bezig mag zijn en iets mag gaan zien van dat plan van God. Goed, wie was nou eigenlijk die Simson? Wil ik eventjes in Richter 13 met u beginnen te lezen. Daar staat, maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heere een over in de hand van die Filistijnen 40 jaar lang. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoah. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heere aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Welnu, dan wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Nou, tot zover eventjes. Dit is eigenlijk de introductie van Simson. En ik zei net al, Vaak wordt het verhaal gebracht alsof Simson iemand is die dat, ja, God had hem bedoeld als Nazireër, maar God, Simson verkwanselt zijn Nazireërschap. Maar hier zegt die engel gewoon, hij zal een Nazireër van God zijn. Punt. Vanaf zijn geboorte af. Hij zal aan God gewijd zijn. Dat is niet een, we hopen hem op te leiden voor Nazireër, dat hij ooit eens de belofte af zal leggen, als hij dat ook fijn zou vinden. En wilt u hem daar maar in groot brengen, want we hopen het zo. Nee, dat is niet wat de engel zegt. De engel zegt gewoon, dit zal vanaf de moederschoot een Nazireër God zijn. En dat is op zich al ontzettend opmerkelijk, want Simson is de enige waar de Bijbel van vermeldt dat het een Nazireër is. Ah, je zou kunnen zeggen misschien dat er nog meerdere zijn, alleen daar zegt de Bijbel het niet van. Dat is dan uitleg. Want in Numeri 6, en ik ga dat niet lezen met u vandaag, maar daar gaat een heel hoofdstuk gaat over de wetten van de Nazireër. Dat iemand op een zeker moment een bepaalde gelofte af kan leggen om zich te wijden aan de Heer, om zich toe te wijden aan de Heer. Nou, en dan mag hij niet in contact komen met doden, geen sterke drank drinken. En zo zijn er een aantal wetten waaraan een Nazireër moet voldoen, op vrijwillige basis. En als hij dan per ongeluk toch iets doet wat er niet bij hoort, ja, dan moet hij eigenlijk weer opnieuw zich kaalscheren en opnieuw beginnen met de gelofte. Nou ja, dat is op zich al prachtig, dan de engel de moeder van Simson komt, zo, deze is vanaf de geboorte af, niks vrijwillige gelofte. Niks ergens zelf iets beloofd. Nee, zo is het. Zo gaan we het doen. Dus een heel hoofdstuk over die belofte van het Nazireërschap. En eigenlijk niet van toepassing op Simson, waarvan de Bijbel als enige zegt dat het een Nazireër is. Een Nazireër, ja, dat betekent ook zoiets als toegewijde. Ja, als je een woordenboek kijkt van wat betekent nou Nazireër, Nazir, dan wordt er van gezegd dat is een toegewijde. En als je een ander woordenboek pakt, dan gaat hij zeggen van nou, dat woord is eigenlijk samengesteld uit twee verschillende woorden. Het ene woord is zoveel als vorst of kroon. En het andere woord is zoveel als plengen. En dan kom je op plengvorst. Zoiets wordt er dan van gezegd. En eigenlijk zit dat ook wel in dat woordje toewijden. Misschien weten wij niet meer zo goed wat toewijden betekent vandaag de dag. Maar het is wel belangrijk om je te realiseren. Als je ergens aan toegewijd bent. En dan denk ik bijvoorbeeld even aan een topsporter die toegewijd is aan zijn sport. Dat betekent dat hij eigenlijk zijn hele hebben en houden in dienst stelt van die sport. En dat hij dingen opgeeft die hij eigenlijk zou willen, omdat hij weet, nee, als ik dat doel wil bereiken, als ik daar aan toegewijd ben, dan kan dat niet. Dan moet ik niet op zaterdagavond 5 biertjes drinken en 2 broodjes kroket wegwerken, of nog even door de McDrive werken, want rijden, want dat kan niet, dat past niet, nee, dat heeft met zijn toewijding te maken. En dat zit eigenlijk ook een beetje in dat de vorst die plengt, in die plengvorst. Want plengen heeft daar ook mee te maken. Ik moet denken als ik aan Filippenzen 2, waarin het gaat over de Heer Jezus, die het Goden gelijk zijn, niet als roof voor zichzelf heeft gehouden, niet als voordeel voor zichzelf heeft gehouden, maar zichzelf helemaal ontledigd heeft. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van de kruis. Alles wat hij had, zeg maar, heeft hij opgegeven. Omdat hij toegewijd was aan zijn vader. Omdat hij sprak, ja, zie, ik kom om uw wil te doen. Als het gaat om de Nazireër, als om de plengvorst, om de toegewijde, dan gaat het eigenlijk over de Heer Jezus. Dat gaat over de Heer Jezus. En natuurlijk heeft hij die gelofte inderdaad aan de Vader gedaan. En toen, natuurlijk was hij dat al vanaf de moederschoot af aan. Hij is de vorst die zijn bloed plengde. Hij is de vorst die zijn leven gaf, die zichzelf helemaal gaf. Ja, en dan lezen we hier van Simson. Lazen we in vers 5 erachter. Hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Simson is degene, we hebben met dat gedeelte van het verhaal te maken, met die foto, waar een begin wordt gemaakt met de verlossing van Israël. En als we dat weer projecteren op de Heer Jezus, dan heb je te maken met degene die dat begin gemaakt heeft. Met zijn eerste komst, met zijn eerste bediening. Niet met zijn verheerlijking, maar met zijn vernedering. Ja, en dan is het wel mooi als je inderdaad bedenkt dat die engel bij die vrouw komt en zegt, zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Vraag aan de gemiddelde kerkganger, bij wie kwam de engel met de boodschap, u zult zwanger worden en een zoon baren? Ja, dat was bij Maria natuurlijk. En ook in dit verhaal, eerst komt de engel bij de vrouw en vervolgens bij de man. Bij Benoa. Net als in het verhaal van de Heer Jezus, waar de engel eerst bij Maria kwam en daarna bij Jozef. Nou ja, en zo zijn er ook in deze geboorteaankondiging, in die verschijning van die engel, zijn er nog veel meer opvallende overeenkomsten. Niet zomaar toevalligheden, nee, maar God die het werkt. God die daarmee iets laat zien. En dan is er nog iets bijzonders met deze vrouw. Nou ja, in de Bijbel is misschien eigenlijk helemaal niet bijzonder, maar eigenlijk misschien wel iets heel kenmerkends. Want deze vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Dat vind ik altijd zo'n mooie vaststelling. In de Bijbel gaat het eigenlijk altijd om die vrouw die onvruchtbaar is en geen kinderen kan baren of gebaard heeft. Want dat is namelijk de situatie waarin God aan het werk kan. Ja, want in de eerste plaats valt wel van de schepping te zeggen dat de schepping vrouwelijk staat ten opzichte van haar schepper. En de schepping is inderdaad onvruchtbaar, aan de vruchteloosheid onderworpen. En toch zal de schepping vrucht voortbrengen. Niet omdat ze zelf zo goed bezig is, nee, maar omdat de schepper juist in dat onvruchtbare zijn werk tot stand gaat brengen en daardoor ook zijn vrucht kan voortbrengen. En nog veel meer heeft het natuurlijk te maken met het volk van Israël. Wat in de Bijbel meerdere malen aangeduid wordt als een onvruchtbare vrouw. Een onvruchtbare vrouw die geen kinderen kan baren. Ja, totdat de Heer aan het werk gaat. Denk aan het verhaal van Abraham met Hagar en Sara. Paulus schrijft er zelf ook over. Nou, misschien wel even goed om naar de Galaten te bladeren. Laat ik dat eventjes doen. Galaten hoofdstuk 4. Dan lees ik even in vers 21. Zeg mij, u die onder de wet wil zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, één van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis. En dat is weer zo duidelijk en dat is weer zo belangrijk als we die schriften lezen. Het zijn niet zomaar verhalen met een moraal hoe moet ik dat nou vandaag eens aanpakken? Nee, die geschiedenissen in het Oude Testament die hebben een zinnenbeeldige betekenis. Die drukken allemaal stuk voor stuk iets uit van het plan van God. En soms valt het helemaal niet op. Sterker nog, vaak valt het helemaal niet op. Maar je moet de schriften onderzoeken, je moet er onderzoeken. Van wat betekent dit verhaal nou? Wat zou ik gemist hebben als ik dit verhaal niet in de Bijbel had staan? Nou, hier zegt Paulus, deze hebben een zinnenbeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Oh, het ene van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare die niet baart, breek uit in gejuich en roep u die geen baresnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Nou, valt heel veel te zeggen over dit gedeelte, maar het gaat me vooral eventjes om dat principe. Je hebt die Hagar, die eigenlijk staat voor het verbond van de wet, ja, die brengt wel kinderen voort. Ja, maar dat zijn kinderen van slavernij. Hè, dat zijn zij die de Bijbel als groot woudlopershandboek gebruiken. En al die wetjes op zichzelf van toepassing brengen. Healing, dat, zussen, zo moet je dat doen, dit moet dat, dit. Werken. En je hebt die andere vrouw, die onvruchtbare, maar daar is namelijk degene die daar iets tot stand brengt, is de hemelse vader. Zoals dat trouwens in Genesis 3 al gezegd werd tegen de slang. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, zaad van de vrouw. Als we een beetje opgelet hebben bij de biologielessen, weten we, dat werkt niet, dat is niet zo. Ja, toch wel. Want het is namelijk datgene wat de Heere God zelf tot stand brengt in die onvruchtbare vrouw. Het is namelijk zijn werk. Nou, en zo is eigenlijk Simson ook voortgebracht. Het is echt zijn werk, het werk van de Heere God. Hij zet daar nog eens eventjes heel nadrukkelijk zijn handtekening onder. Deze is van mij. Dit is wat ik tot stand breng. Nou, dan hebben we even een korte inleiding op wie Simson is. En dan kom ik nu eigenlijk bij het eigenlijke verhaal van vanmorgen. Simson. Ja, Simson. Hoort dat bij het verhaal, hoort dat bij de inleiding. De naam Simson betekent zoveel als als je kijkt naar de woordenboeken, dan zullen ze zeggen van het heeft iets te maken met de zon. Schittering van de zon, glans van de zon. Het is in ieder geval afgeleid van een woord wat met zon te maken heeft. En de betekenis van Simson heeft dan ook met de zon te maken. Dat is de ene uitleg die je vaak tegenkomt, of eigenlijk moet ik zeggen meestal tegenkomt. En er is ook nog een andere verklaring van de naam Simson. En die zegt ook weer, Simson bestaat ook eigenlijk weer uit twee delen. En het eerste deel heeft te maken met shame, de naam. En de toevoeging daaraan, ja, dat is afgeleid van een woord wat tand betekent. En wat te maken heeft met verdeling of met gebrokenheid. En dan komt men op een betekenis van de naam die verdeeld is. De naam die gebroken is. Dat is eigenlijk ook wel weer mooi. En ik reken ze gewoon allebei goed, heb ik bedacht, die betekenissen. Want het zegt allebei eigenlijk zoveel over het verhaal van Simson. En misschien moeten we zeggen, ja, de zon die komt ook niet in één keer op. Ja, buiten wel. Maar in de Bijbel eigenlijk niet. En wat bedoel ik daarmee? Nou, ik sprak net al eventjes over twee komsten van de Heer Jezus. Zijn eerste komst in vernedering en zijn tweede komst die nog moet komen in heerlijkheid. In het Oude Testament wordt dat vaak gezien als één komst. In die verwachting leefden de apostelen en de discipelen ook. Maar we weten inmiddels, nee, daar zit iets tussen. En ja, dat is ook weer zo prachtig in dat verhaal van Simson, want het lijkt in het verhaal van Simson wel te gaan om de twee en datgene wat ertussen zit. Even een voorbeeldje zonder dat hele verhaal door te lopen, ik had het hier op een rijtje gezet. Een aantal voorbeelden, als u echt dat verhaal gaat lezen, komt u er nog veel meer tegen. Maar twee keer verschijnt de engel bij de geboorte. Als Simson groot geworden is, dan begint de geest hem te drijven tussen Zora en Eshtaol. En Simson zit daartussen. De leeuw werd van één gescheurd, in twee stukken. En in dat midden van die leeuw ontstaat dan honing. Simson die gaat tweemaal de weg naar Timnat. Hij vertelt vervolgens een verhaal, een raadsel aan die mannen. U weet wel, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke, wat bestaat uit twee helften. Als het antwoord oplossen, bestaat de beloning uit twee delen, namelijk een set bovenklederen en een set onderklederen. Nou, op een gegeven moment maken ze Simson een beetje boos. En dan vangt hij 300 vossen en die bindt hij 2 aan 2. En dan bindt hij aan de staarten en dan bindt hij daar een fakkel tussen. Zie je weer die 2 en dat wat ertussen zit. En vervolgens gaat Simson wonen in een kloof. He? Aan de ene kant een wand, aan de andere kant een wand. En Simson zit daartussen. Hij wordt gebonden met 2 nieuwe touwen. Hij slaat met een ezelskaak 2 hopen. En dan slaat hij 1000 man dood op 2 hopen. Met een ezelskaak, die bestaat uit 2 helften. Hij gooit die ezelskaak weg, zeg maar. En uit die ezelskaak, daar ontstaat een bron. Zodat Simson kan drinken. Als hij in Gaza is, haalt hij de deuren uit de stadspoort met beide posten. 2 posten. 2 ogen worden uitgestoken. Hij wordt gebonden met 2 bronzen kettingen. Hij staat tussen 2 pilaren. Nou, het zal geen toeval zijn dat in die geschiedenis van Simson steeds die 2 naar voren komt. En dat we bepaald worden bij datgene wat ertussen zit. Ik hoop daar straks nog iets meer op in te zoomen. Wat er dan allemaal precies tussenin zit. Ja, ik kan wel zeggen, dat lijkt aardig verborgen. Zal met een verborgenheid te maken hebben. En vooral dat eerste stuk, dat begin waarin Simson begint te verlossen, ja, dat komen we nog alles tegen. Nou, ik wil eventjes gaan lezen in Richteren 14. En ik wil maar gewoon even een stuk gaan lezen. En dan wil ik daar straks eventjes wat dingen uithalen met u om vanmorgen te delen. Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Welnu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, met z'n tweeën dus, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijn? Maar Simson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. En zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw en zij was in Simsons ogen de juiste. En toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg om de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Hij nam die honing in zijn handen, liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en moeder en gaf hun er wat van. En zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. En toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen. En het gebeurde zodra zij hem zagen dat zij 30 metgezellen uitkozen die bij hem zouden blijven. En Simson zei tegen hen, laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen de 7 dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u 30 stel onderklederen geven en 30 stel bovenklederen. Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u mij 30 stel onderklederen en 30 stel bovenklederen geven. En daarop zeiden zij tegen hem, geef uw raadsel op en laat het ons horen. En hij zei tegen hen, eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. En 3 dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de 7e dag... dat zij tegen de vrouw van Simson zeiden, haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen. Anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons het bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten huilen en zei, je haat mij alleen maar en houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan wel uitleggen? En zij huilde bij hem op de zevende dag dat zij deze maaltijd hadden. En zo gebeurde het op de zevende dag dat hij het haar uitlegde. Want zij bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde zij het raadsel uit aan haar volksgenoot. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem op de zevende dag, voordat de zon onderging, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tegen hen, als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. Hij ging naar Asklonieten en sloeg 30 man van hen dood en hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel, die hem vergezeld had. En het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan. Tot zover eventjes. Ja, een prachtige geschiedenis. En dat begint eigenlijk al in dat eerste regeltje, Simson ging naar Timna. Simson ging naar Timna. Oh, nou, boeiend. Wat is daar nou interessant aan? Nou, dat is in zoverre interessant dat we namelijk wel vaker iemand naar Timna zien gaan in de Bijbel. En dat zien we bijvoorbeeld in Genesis 38. En in die geschiedenis, daar komen gelijk in één keer heel veel lijntjes bij elkaar. Want Genesis 38, dat staat na Genesis 37 en voor Genesis 39. En dat is natuurlijk op zich logisch, maar het is ook weer heel bijzonder in dit verhaal. Want Genesis 37, dat is het verhaal waarin Jozef wordt verkocht naar Egypte. Jozef zit heel diep in de put. Vernederd, nou, je zou bijna kunnen zeggen, tot de dood van het kruis. En in Genesis 39, ja, daar gaat het eigenlijk weer een andere kant op. En Genesis 37 en Genesis 39 gaan over Jozef, over de geschiedenis van Jozef. En Genesis 38 zit daar opeens tussenin. Is eigenlijk een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. En die gaat over Juda en Tamar. En die Tamar, die kan geen kinderen krijgen. We hebben weer te maken met een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Niet, in dit geval ligt het niet zozeer aan haar, maar er is geen man. Haar man is gestorven. En dan zit ze eigenlijk te wachten op een zwager die in eerste instantie nog wat jong is, maar Juda vindt het eigenlijk ook allemaal niet zo'n goed idee, dus die laat het een beetje op zijn beloop. Ja, en dan wordt Tamar op een gegeven moment toch wel een beetje onrustig, want ja, ze moet wel nageslacht hebben. En dan vertelt men in vers 13 van Genesis 38, men vertelde Tamar, zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. En toen trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaim dat op de weg naar Timna ligt. Ze had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. En toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij ging haar toe langs de weg en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En hij zei, wat zult u mij geven als u bij mij komt? Hij zei, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij zei, goed als u een onderpand geeft totdat u het bokje gestuurd heeft. En dan is dat onderpand is dan een zegelring, een snoer en een staf. En hij geeft ze haar, komt bij haar en ze werd zwanger van hem. En dan wordt Juda verteld dat zijn dochter op een gegeven moment zwanger is. En dan denkt Juda, dat kan niet de bedoeling zijn, want ze heeft helemaal geen man. Zij moet de stad uitgebracht worden en ze moet gedood worden. Zo doen we dat. En dan denkt Tamar, wacht eventjes. Breng nog eventjes deze spullen naar Juda en zeg eventjes dat deze van de vader van het kind zijn. En dan lezen we in vers 26. Juda herkende ze en zei, Zij staat in haar recht meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. Hij herkent die koningsattributen wel die hij opgegeven had. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen de tijd dat zij baren zou en zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. Prachtig. Allemaal dingen die je zomaar tegenkomt in dat verhaal van Simson die we net al eventjes aangegeven hadden. Er is sprake van een vrouw die geen kinderen kan baren. Er is sprake van de weg naar Timna. Er was zelfs sprake van een geitenbokje. Hè, wat kost een hoer? Een geitenbokje. Houd die even vast, want dat is ontzettend belangrijk. Dat heeft typologisch zo ontzettend veel waarde. Wat geef je op voor je geitenbokje, zeg maar? Ja, nou ja, je staf, je zegelring, je koningsattributen. Hè, datgene wat je maakt wie je bent, dat laat je achter. En je betaalt een geitenbokje of met een geitenbokje betaal je voor die hoer. En wat blijkt? Die vrouw die geen kinderen kan baren, die gaat kinderen baren. En in dit geval zelfs twee. Hoe is het mogelijk? Weer twee. En wat doen die? Hoe heten die twee? Dat is een hele bijzondere geboorte, vers 28. Terwijl zij baden, gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlakenrode draad om zijn hand en zei, deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat zijn broer tevoorschijn kwam. En daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Peres. En dan staat er bij mij een sterretje. En Peres betekent bres. Hè, of breuk. Dat is wat bres betekent, breuk. Hè, wat Peres betekent. En daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode draad om zijn hand had. En men gaf hem de naam Zerach. En dan staat er bij mij, Zerach betekent zonsopgang. Dus die zonsopgang ook weer, hoe is mogelijk? Nee, maar je hebt zomaar het verhaal van Jozef en dan even zo'n onderbreking ertussen. Op de weg naar Timna, waar dus die hoer betaald wordt met een geitenbokje. En dan is daar die opvallende geboorte. Dat is echt een opvallende geboorte. Ik heb nou twee keer bij een tweelinggeboorte staan en die ging echt niet zo. Nee, dat is echt, bij wijze van spreken onwaarschijnlijk. Maar die Zerach, die zonsopgang, die steekt zijn hand uit. En kennelijk weet die vroedvrouw al hoe de vork in de steel zat. Die denkt, er gaat wat gebeuren, want laat ik er maar een draadje omheen gaan draaien. Ook een heel wonderlijk idee natuurlijk. Hè, maar ze doet een scharlaken draad om zijn arm. Zerach trekt zich weer terug. De zon gaat niet in één keer op. En eerst komt Peres, breuk. Om vervolgens die zonsopgang weer tot stand te laten komen. Nou, die bagage in Genesis 38, moeten we eigenlijk al meenemen als we Richteren 14 lezen. En dan gaan we weer naar Richteren 14. Want Simson die ging op diezelfde weg naar Timna. En dan lezen we dat hij daar een vrouw van de dochters van de Filistijnen had gezien. Ja, en dan zie je al de commentaar van de meesten van ja, Simson was een uitverkoren man van God, een Nazireër. God had zulke grote plannen met hem. En Simson, ja, je mocht helemaal niet met een ander volk en dat soort dingen. En dat zeggen zijn ouders ook van, oh Simson, waarom nou een vrouw van de onbesnedenen? Ja, en zijn ouders hadden ook geen idee dat het zelfs van de Heere was. Simson had het ook niet bedacht. Hij zegt alleen maar, neem mij die, want zij bevalt mij. Die wil ik. Die vrouw, die wil ik. Ja, en dat heeft alles te maken met het feit dat het een geweldige afspiegeling is, een zinnenbeeld is, ja, van hoe dat eigenlijk met de Heere God zelf is gegaan. Hè, want als we bijvoorbeeld, en dat is een van de vele teksten, als we even bladeren naar Deuteronomium hoofdstuk 10, Deuteronomium 10, lees ik in vers 12. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dat de Heere uw God, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heere zijn verordeningen die u ten heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde omgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd dan de vooruit van uw hart en wees niet langer halstarrig. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere de Heere, die grote, machtige en ontzagwekkende God die niet partijdig is en geen geschenken ontvangst neemt. Het is een van die voorbeelden dat het volk van Israël wordt omschreven als een onbesneden volk wat zich moet laten besnijden. En dat duidt op haar halstarrigheid, op het zich niet willen overgeven aan de Heere. Terwijl de Heere liefde voor haar had opgevat. En twee hoofdstukken eerder in Deuteronomium 7, daar lees ik in vers... laat ik beginnen in vers 6, Deuteronomium 7, vers 6. Want u, Israël, bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aarde om voor hem tot een volk te zijn, dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gesporen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en hij heeft u verlost uit het slavenhuis uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Het volk van Israël is een volk waar de Heere gewoon liefde voor heeft opgevat. Hij zag dat volk en hij werd er eigenlijk verliefd op. Niet omdat ze groter was of wat dan ook, nee, maar gewoon, hij zag haar, dat onbesneden volk. En ja, dat is het. Ja, Israël is Gods oogappel. En niet om Israël, nee, maar gewoon om God. Om God, omdat God er behagen in had. Omdat God iets zag in dat volk, dat hij zag, daar kan ik wat mee. Had hij er natuurlijk ook zelf ingelegd, als schepper. Nee, maar dat is het verhaal. En als wij de Bijbel lezen, van nou God, kan u dat niet anders doen? Duh. Nee, mijn die. Die wil ik, want zij bevalt mij. En dat is wat, ja. Simpsons ouders. Ja, Simpson, kom, zou dat nou wat doen? Ja, die wil ik. Nee, mijn die, want die bevalt mij. Ja, prachtig hoe je dat in dat verhaal van Simpson eigenlijk al zoveel tegenkomt van de liefde die God heeft opgevat voor zijn volk. Ja, terwijl wij als mensen zoveel argumenten kunnen bedenken van, nou, dat is niet zo handig. Ja, dan zegt God, ja, maar die wil ik gewoon. Dat wordt er. Ja, en dan gaan ze verder naar Timna. En dan komen ze bij de wijngaarden van Timna. Ja, en gaat u maar na in uw Bijbel, de wijngaarden. Dan hebben we in ieder geval te maken met het volk van Israël. We hebben met dat vruchtbrengen hebben we te maken. Maar wat gebeurt daar? Een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Er kwam een jonge leeuw brullend naar Simson. En als we dat dan even dat plaatje voor ons zetten, dan kunnen we zeggen dat in die foto, in die afbeelding van dat plan van God, is dat een geweldige ontmoeting van Simson. Als type van de Heer Jezus, als type van die eerste afbeelding, van die eerste komst van de Heer Jezus. En aan de andere kant die brullende jonge leeuw. Die jonge brullende leeuw die we bijvoorbeeld kennen van de zegen die aan Juda wordt gegeven. Juda is een leeuwenwelp. Juda is een jonge brullende leeuw. Hè, maar verder komen we die ook tegen. Hè. Dan wil ik even met u bladeren naar Hosea 5. Hosea hoofdstuk 5, vers 14. Daar spreekt de Heere God, die zegt, ik zal voor Efraïm zijn als een felle leeuw, voor het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik verscheur en ga, ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen ze mij ernstig zoeken. In hun benauwdheid zullen ze mij ernstig zoeken. Hier wordt gesproken over de Heere God, die zegt van, ik zal een felle jonge leeuw voor hen zijn. Ik ga ze verscheuren. Hier wordt gesproken over het oordeel van God, wat hij tot stand zal brengen. Die tijd van benauwdheid die hij zal aanbrengen, ja, om zijn volk te verscheuren, totdat ze tot erkentenis zullen komen. En dat is eigenlijk, die twee zie je hier in dat verhaal van Simson. Simson, de Heer Jezus, in zijn vernedering, en die brullende leeuw, de tweede komst, het oordeel van de Heere God. En die komen elkaar daartegen. En dan staat er zo mooi dat Simson, die verscheurt de leeuw zoals men een geitenbokje vanuit één scheurt. Nou, dan weten we dat toch gelijk hoe hij dat doet, hè? Vind ik altijd zo mooi, zo'n commentaar, zo'n uitleg erbij. Want ik zat me al af te vragen, hoe heeft hij dat nou gedaan? En toen was hij, nou, zoals je een geitenbokje... Oh, ja, natuurlijk. Duh. Nou, we hebben niet zo... Ja, ik heb hoofdstuk 13 natuurlijk niet gelezen, maar... Daar werden we al bepaald bij dat geitenbokje. Trouwens, we werden net in Genesis 38 ook al bepaald bij dat geitenbokje. Maar in vers 17 bijvoorbeeld van hoofdstuk 13. Nou, laat ik in vers 19 gewoon lezen, want het verschijnt de engel aan Manoah. En die gaat op een gegeven moment weer weg. En dan zegt vers 19, daarop nam Manoah een geitenbokje en het graanoffer en offerde dit op de rots aan de Heere. Ja. Dat geitenbokje, dat is het offer wat gebracht wordt. Dus als Simson daar die leeuw verscheurt als een geitenbokje, moeten we ook denken gelijk aan dat geitenbokje wat al eerder genoemd werd, namelijk dat geitenbokje wat Noah als offer, wat Manoah daar brengt als offer. Zo'n geitenbokje is een offerdier. Dus als Simson die leeuw van eens scheurt zoals met een geitenbokje van eens scheurt, dan is dat niet een technische omschrijving van, nou, dan pak je hem zo en zo. En het nee, als een offerdier. Hij pakte die leeuw en verscheurde hem als een offer. Wat kost een hoer ook weer? Een geitenbokje. Ja. God wilde zijn volk, die koos voor zijn... Ja, dat volk, dat wil ik. Nou, dat kost een geitenbokje. Daar moet een offer voor gebracht worden. Oh ja, dan moet je even je koningsspullen achterlaten. Ja. De Heer Jezus heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft het goden gelijk zijn niet als een voordeel voor zichzelf gehouden. Hij heeft niet gelijk dat oordeel gekomen en, nou ja, had ook gekund, hè? Had ook gelijk schoon schip kunnen maken. Nee. Hij wist het. Het kost een geitenbokje. En ik ben dat geitenbokje. Ik ben dat lam. Ik kom niet als een leeuw, ik kom als een lam. Wie is als hij? De leeuw, maar ook het lam. De leeuw, maar ook het geitenbokje. Ja, dat is hij. En dan komt er uit die leeuw, die brengt honing voort. En honing spreekt in de Bijbel per definitie van hemelse verborgen dingen. Je hebt melk en je hebt honing. En honing is de vaste spijs wat spreekt van hemelse dingen, van verborgenheden. Ja, en dat is ook precies wat er inderdaad voortgebracht is. En Simson geeft het zijn ouders ook. Maar ja, die wisten niet waar het vandaan kwam. Ze hadden geen flauw idee. En de metgezellen op de bruiloft. Denk Simson, zo mooi hè. Simson die gaat Nou, ik zie in gelijkenissen spreken. Simson gaat in gelijkenissen spreken tegen zijn metgezellen. Maar ze snappen het eigenlijk helemaal niet. En het is zo mooi als je dat bekijkt. Want dan zegt hij, als je dat mij binnen de 7 dagen uit kunt leggen. En dan lazen we in vers 14. 3 dagen lang konden ze het raadsel niet uitleggen. En op de 7e dag, ik denk, hey, ik mis een paar verhalen in dit verhaal. Maar ja, dat heeft te maken, het gaat gewoon om de 3 en de 7. Denk aan de bruiloft te Cana in Johannes, die andere bruiloftsfeest. Ja, daar zijn de 3e en de 7e dag vallen ook samen. voert te ver om daar nu verder op in te gaan, maar je moet dat voor jezelf maar eens gaan bekijken. Er zijn niet zomaar toevalligheden in de geschiedenis. Nee, elke keer Gods handtekening in de geschiedenis, onder elk verhaal, onder elk detail. Want zo doe ik het, dit is mijn verhaal, dit is mijn plan en zo zal het gaan en niet anders. En op de zevende dag gaan ze het snappen. Oh, niet omdat ze zelf een goede ingeving hebben hoor. Nee, Simpson zegt, jullie hebben mijn kalf geploegd. En ik laat even in het midden, volgens mij is dat helemaal geen verwijt, maar is dat een profetisch gegeven. Op de zevende dag wordt het ze gegeven om het te verstaan. Op de derde dag, zegt u het maar. En dan las ik ook nog in hoofdstuk 15 vers 1, en dat vind ik dan zo'n mooi vers. Het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson met zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. Ik vind dat prachtig. Ik zie hem al lopen zo met zo'n geitenbokje op zijn rug, zo achter zijn rug van, tadaa, kijk eens. En ik denk, Simson, doe een bosje roos of zo. Moet snel met een geitenbokje. Ja, maar ja, ik maak er een grapje van, maar de ernst van een hele ernstige situatie hier eigenlijk wat we zien. Want ook die tarweoogst, dat zijn niet zomaar dagen. Dat is niet zomaar van het verhaal, het kan nog wel een regeltje op de bladzijde, laten we nog eens een regeltje toevoegen. Maar de tarweoogst, dat weten we misschien wel, want Pasen is het feest van de eersteling. En na eerste paasdag moest men gaan tellen. Moest men gaan weken tellen, hebben we te maken met het wekenfeest. Tot de 50ste dag komt. En dan mag de oogst binnengehaald worden. En de 50ste dag is de Pinksterdag. Ja, dat is eigenlijk wat hier beschreven wordt. Even een nieuwe episode in het verhaal, in dat plan van God. Een nieuwe foto, nieuwe afbeelding. Eerste afbeelding. Het volk begrijpt het niet. Ze weten niet waar de honing vandaan kwam. Ze snappen het verhaal van dat geitenbokje niet. En dan is daar die Pinksterdag. En dan zie ik Petrus staan. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, is opgevaren. En dat is in overeenstemming met de schriften. Kom dan tot berouw en bekering, Handelingen 3. Opdat de tijden van verademing en herstel aanbreken en hij u de Christus zende. Daar staat Petrus. Ja, natuurlijk als apostel, als gezondene van God, van Christus. Met dat geitenbokje. Om zijn vrouw te bezoeken. Maar het wordt niet toegestaan. Haar vader stond echter niet toe om naar binnen te gaan. Ook in de dagen van de tarweoogst kon de vrouw, kwam de Heer Jezus, kon het geitenbokje niet aanbieden. Het geitenbokje werd ook daar niet aanvaard. En, zijn natuurlijk prachtige dingen als je dat zo op een rijtje zet. Het zijn niet zomaar toevalligheden, maar het is Gods handtekening in de geschiedenis. Van dit is het verhaal, dit is hoe het moet gaan. En die vrouw wordt aan een ander gegeven. En tussen die twee, is iets tussen gekomen. En zo mogen wij vandaag genieten van de honing. Mogen wij genieten van hemelse, verborgen dingen. Mogen wij weten dat we met Christus gestorven zijn en een plaats hebben gekregen in het hemelse. En dat God, net zoals hij toen overal zijn hand in had, dat vandaag nog steeds heeft. Ook in het feit dat de tegenstander tot God van deze eeuw is gemaakt of geworden, hoe we het ook maar benoemen willen. Daar heeft God zijn hand in, het is God zijn plan. In grote dingen en ook in kleine dingen. Hij werkt dat in alle details, werkt dat hij dat uit. Hè? Zoals Jesaja dat zo mooi zegt. Hij is degene die van de beginnen het einde verkondigt. En van oud dingen die nog niet geschied zijn. En je leest in dat verhaal van Simson, en ik zeg nu het verhaal van Simson, maar elk verhaal verkondigt God dingen die eigenlijk nog niet geschied zijn. En laat hij die dingen zien. En als ze dan gebeurd zijn, denk je van, hoe is mogelijk al die overeenkomsten? En mogen we daarmee steeds verder onderzoeken. En ik stel voor dat we het hier voor vandaag ook bij laten. Ik stel voor dat we met elkaar de Heer danken. Hemelse Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat we u mogen kennen als een God, niet als een God, maar als de God met een plan. Heer, en dat u een plan heeft en dat van begin tot het eind verkondigd heeft en aan het uitwerken bent. Heer, wat een troost en een zekerheid om te mogen weten dat bij u niets misgaat. Dat u alles in de hand heeft. Heer, dat u een God bent die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Heer, dat we in zoveel dingen mogen zien. Heer, dat we ook mogen weten dat het kruisigen van uw zoon, Heer, dat niet een daad is die de wereld zelf voortbracht en bedacht had. Heer, maar dat we mogen weten dat de zoon des mensen verhoogd moest worden. Zoals de slang verhoogd werd. Dank u wel dat u keer op keer ook weer in dat verhaal bent. Dank u wel dat u ook zo in het verhaal van ons leven betrokken bent. Dat u een God bent die met ons meegaat. Heer, dat u een plan hebt met ons. Dat u in ons een goed werk bent begonnen en dat ten einde toe zal voortzetten. Dank u wel dat we in dat vertrouwen mogen gaan. Dat we mogen weten als we straks hier weggaan, dat u een God bent die met een ieder van ons meegaat. En dan snappen we misschien helemaal niet hoe dat precies allemaal in elkaar steekt. Heer, maar u bent nabij. U gaat met ons mee. U kent in ieder van ons. U weet wat ons bezighoudt. Onze zorg, onze pijn, ons verdriet, onze vreugde. Vader, dank u wel daarvoor. Dat we u zo mogen kennen. Heer, en dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Dat we ons mogen verblijden in u. Dat we ons mogen verblijden op die goede, geweldige afloop van uw verhaal. Heer, dat er een moment komt dat de hele schepping Vaderdag zal vieren. Dat we u mogen beluiden als onze Vader. Heer, en ik dank u voor het grote voorrecht dat wij dat vandaag hier al mogen doen. En dat wij uw kinderen mogen zijn. Niet omdat we zelf zulke slimme mensen zijn, maar omdat u dat ons uit genade gegeven hebt om dat nu al te zien. Heer, en ik wil u zo bidden, wilt u ons steeds meer vervullen met die kennis? Heer, en niet alleen ons, maar juist ook diegenen die ons dierbaar zijn. Heer, die we het ook zo gunnen. Vader, dank u wel dat we ook dat zo van u mogen verwachten. En dat we ook mogen weten en vertrouwen en geloven dat u in al die dingen ook zult voorzien. Op uw tijd, op uw wijze. Dank u wel voor alles wat u geeft. Amen.